próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Wat leuk om weer eens een podcast op te nemen met jou, Jasper. Wat klink ik vreemd? Wat is er aan de hand?
Je klinkt inderdaad heel raar. Oh, hey, ik klink ook een beetje raar. Ja, wat er aan de hand is, we nemen een beetje anders op dan anders. Door omstandigheden konden we niet fysiek bij elkaar zijn. Dus we proberen het eens van afstand.
Dus sorry voor deze net wat mindere audio-kwaliteit dan jullie van ons gewend zijn. Maar hey, jullie zijn vast benieuwd wat wij van Elvis vinden.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal en welkom bij deze iets wat meer uit de losse pols aflevering van Movie Insiders. Dat is de Nederlandse filmpodcast die je kan vinden op alle welbekende platforms en op onze homepage movieinsiders.nl. Mijn naam is Guido.
En mijn naam is Jasper. Wat gaan we doen vandaag, Guido?
Nou, volgens mij moeten wij het eens gaan hebben over biopics. Is daar een mooi Nederlands woord voor? John en ik hebben daar ooit eens mee gestoeid. We deden biografische vertolkingen.
Ja, dus, dat is eigenlijk wat het betekent. Ja. Pic is natuurlijk, gaat natuurlijk over picture en bio gaat over biografie. Dus ja. Het is een samenvoeging van die woorden.
Precies, maar dan wel een muzikale biografische film. Laten we het gewoon muzikale biopics noemen over muzikanten die ooit hebben geleefd, misschien nog leven. Ik denk dat we wel wat overlap zullen hebben, maar het is een onderwerp dat is niet eerder getackled in deze podcast. Dus toch nieuwsgierig, misschien dat we elkaar straks weten te verrassen.
Ja, en die top 5 beste muzikale biopics, die past natuurlijk heel goed bij de film Elvis.
Ik wist van jou, Jasper, dat jij totaal, maar dan ook echt totaal geen interesse had om dat ding te gaan bekijken. Toen appte je me ineens, ik ben maar naar Elvis gegaan. Hoe komt dat?
Nou, ik had natuurlijk inderdaad wat recensies meegekregen en ook vooral van jou uit kan dat Elvis niet bepaald de moeite waard was om te kijken. Maar ten eerste vel ik graag mijn eigen oordeel. En bovendien, ik was een weekendje weg in een stadje met één bioscoop. En ik wilde wel naar de film en ik had niet zoveel keus. Dus het werd toch Elvis.
Ja, de spoeling is wel een beetje dun de laatste tijd in de bioscoop. We moeten het gewoon doen met Elvis. Dat is het ook. We zijn veroordeeld tot die man.
Ja, dat is het ook. Ja, we krijgen binnenkort weer wat meer, geloof ik. Er komt weer een nieuwe Marvel uit en zo. Maar nu moeten we het gewoon even doen met Elvis. Dat is gewoon de grootste film die uit is nu.
Ik ben heel erg benieuwd. Mensen die mij een beetje op de social media hebben gevolgd de laatste tijden, die hebben al een flauw vermoeden wat ik straks allemaal ga roepen over die film. Maar wat vindt Jasper van Elvis?
There are some who'd make me out to be the villain of this here story.
Just don't let a good thing die.
Are you born with destiny? Or does it just come knocking at your door?
He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm hayride welcome. Mr. Elvis Presley.
Get a haircut, buttercup.
In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero.
Goed, de film Elvis gaat over Elvis, maar ook niet helemaal. Regisseur Baz Luhrmann, bekend van onder andere Moulin Rouge en Romeo en Juliet, kiest ervoor om gebruik te maken van een soort raamvertelling. Op zijn sterfbed vertelt de beruchte manager van Elvis, Colonel Parker, nogal bizar gespeeld door Tom Hanks, over Elvis, zijn opkomst en ondergang, wat eigenlijk ook Parkers eigen opkomst en ondergang is. En met dat construct volgen we Elvis dus vanaf klein jongetje tot wereldster, tot zijn uiteindelijke tragische laatste jaren in Las Vegas. Elvis wordt gespeeld door Austin Butler, je moet het maar durven. Maar zijn vertolking van Elvis is zeker een van de hoogtepunten van deze film. Baz Luhrmann staat niet bepaald bekend om zijn ingehouden stijl. Sterker nog, alles bij Luhrmann is compleet over de top. Zowel in beeld als in geluid. Op papier zou dat een mooie match kunnen zijn voor een verhaal over Elvis, die zelf natuurlijk larger than life was. Maar Guido, werkt dat ook? Past Luhrmann's stijl mooi bij het onderwerp? Of had Elvis een rustigere hand verdiend?
Ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met de films van Baz Luhrmann, die inderdaad af en toe zichzelf kan overschreven, bijna zijn eigen materiaal. Als bij Australia, dat is die film met Nicole Kidman en Hugh Jackman. Die film is nog steeds bezig, volgens mij. Halverwege is een keer weggelopen, yeah. Dat was 10 jaar geleden.
Ja, de film heette Australia en toen bleek dat het ook gewoon over alles van Australië ging.
Ja, ja, inderdaad. Zeg, ja, het hele Aboriginal, de hele problematiek, het racisme in dat land, de geschiedenis, maar het moest ook romantisch zijn en epos en oh mijn god. Ja.
Hey, maar misschien kan je even uitleggen wat die Baz Luhrmann-stijl dan precies is. Wat zo over de top eraan is.
Ja, hij doet aan heel veel editing, aan veel beeldtrucages. Vooral Moulin Rouge. Daar ja, werkte het, vond ik wel goed. Ook omdat die stijl toen nog een beetje uniek was. We hadden dat toen nog niet zo heel vaak gezien. Het was een simpel verhaaltje, een liefdesverhaal. Nou, tussen Nicole Kidman en Hugh McGregor. Dat werkte goed. Daarvoor kwam al Romeo en Juliet. Daar heb ik trouwens ook een zwak voor. Ook die, nou ja, die barstte bijna uit zijn voegen van de verschillende kleurtjes die op de kijker werden losgelaten. Mm-hmm. Ook daar vond ik het wel werken, omdat Baz Luhrmann ook bij Moulin Rouge en Romeo en Juliet dan precies wist wanneer die trucendoos even de deksel wat dichter moest doen. Even gas terugnemen. En dan bleek er toch ook wel degelijk ruimte voor emotie. Misschien wat melodramatische emotie, maar wel functioneel. Ja, ik ben eigenlijk altijd nieuwsgierig naar zijn nieuwe film. Ik vond bij The Great Gatsby het overigens niet werken, al heeft die film dan wel weer die geweldige partyscène. Dus dat springt er dan wel weer uit. En hier, ja, het had een prima match kunnen zijn, maar ik wil eigenlijk eerst van jou weten, Jasper, wat jij ervan vond. Want de match Luhrmann en Elvis, had dit in potentie iets kunnen zijn? Misschien ben je wel weg van deze film. Is dit de manier om Elvis' leven te tackelen?
Dat laatste denk ik zeker niet. Ik denk wel dat in potentie de stijl van Luhrmann had kunnen passen. Ik denk ook dat het daarom bij Moulin Rouge goed past. Omdat het natuurlijk een wereld is van hele expressieve, extravagante mensen al in Moulin Rouge. En dat past dan, daar past de stijl dan mooi bij. En Elvis is dat ook. Maar Elvis is wel de enige in deze film die dat is. En dan valt die stijl, ja, dan wordt die stijl toch echt een trucje. Vooral in het eerste uur maakt hij echt heel veel gebruik. Die film zit echt, dan zit je echt in een rollercoaster. En ik denk, als je een echte Luhrmann aficionado bent, dan ga je daar heel lekker in mee. Ik had het gevoel dat de film echt aan het racen was naar het verhaal wat het eigenlijk wilde vertellen. En inderdaad, na ongeveer een uur neemt de film wat gas terug en wordt het een wat meer traditionele biopic. Wat ik een hele rare keuze vind, is die raamvertelling, is om die Tom Parker, dat is dus de Nederlandse manager van Elvis, om die eigenlijk de verteller te maken. En nog wel vanaf zijn sterfbed aan de morfine. Dat is een keuze die zou kunnen werken. We hebben het eerder bijvoorbeeld gezien bij King Richard. Dat was een hele goede keuze om het aan de vader vast te hangen en niet aan de zusjes Williams. Andere biopics werkten dus ook heel goed. Maar in dit geval werkt het heel verwarrend. Het is heel onduidelijk, want als hij het verhaal vertelt, waarom komt hij er dan nog steeds als bad guy uit? Want het is heel duidelijk dat Colin Parker hier de bad guy is in dit verhaal. Maar hij vertelt het verhaal zelf. Dus hoezo? Bovendien zien we heel veel scènes waar Colin Parker helemaal niet bij was. Dus hoe komen die dan in het verhaal? Het verklaart trouwens wel waarom sommige personages, of heel veel personages aan de randen van de film, eigenlijk heel plat zijn. Bijvoorbeeld alle zwarte personages zijn heel erg plat. En dat komt natuurlijk omdat de verteller niet in zich geïnteresseerd is. Dus soms gebruikt hij dat wel op een goede manier. Maar over het algemeen, ja, soms is hij ook helemaal heel lang weg als verteller. En nee, ik vond het totaal niet werken. Om nog maar te zwijgen over het acteerwerk van Tom Hanks.
Ja, nee, ik vond Tom Hanks ook, dat is altijd een acteur waar je op kan bouwen. En dit is de eerste keer in lange tijd dat ik dacht, wauw, dit is geen match met deze film. Maar hij maakt zichzelf bijna volstrekt belachelijk. Ik vond hem echt een typetje. Ja. Ik moest denken aan Austin Powers, aan Mike Myers of John Travolta in een fat suit.
Hij heeft een soort Dracula-accent of zo. Het is echt...
Ja, maar als Amerikanen Nederlanders gaan nadoen, dan klinken ze vaak als Transylvanische Duitsers.
Ja, ja precies.
Maar ik ben het helemaal met jou eens dat in potentie was het misschien wel interessant geweest om het vanuit zijn gezichtsveld te laten zien, te vertellen. Maar de film laat die constructie ook heel vaak los. Inderdaad, wat jij zegt, er zijn hele delen in de film dat hij verdwijnt. Dus je kan het niet constant als excuus opvoeren om de rest inderdaad zo plat te maken. Jij hebt het over de zwarte personages, maar ook de vrouw van Elvis.
Ja.
Dat is ook... Nou, daar zit totaal geen progressie in. Omdat de film eigenlijk zoveel mogelijk van het leven van Elvis wil vertellen, krijg je het typische biopic-probleem dat alles gehaast wordt aangestipt en niks echt wordt uitgewerkt. Dus is de vrouw van Elvis eerst de gezellige losbol, de meid met wie die lekker knetterende seks heeft en een leuk leven wil opbouwen. En in de volgende scène is ineens de keiharde echtgenote die baalt van haar vent die aan de medicijnen zit. Mm-hmm. En zo wordt er ook gereest over de dood van de moeder van Elvis.
Hij ging naar Duitsland, hè? Hij moest het leger in. En terwijl hij in Duitsland was, ging zijn moeder dood. En daardoor raakte zijn carrière toch wel in slop. Ik bedoel, er werd wel een beetje overheen gedaan, maar het was wel een belangrijk punt in het scenario.
Nou, dan ben ik misschien in slaap gekukeld. Dat zou ook heel goed kunnen.
Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Maar het is inderdaad... Nou ja, goed, waarom ik het in potentie wel snap, die vertelstructuur, is dat heel veel, ook Elvis-fans volgens mij wel durven toe te geven, dat hoe vreselijk die Colonel Parker ook was, die hem eigenlijk gevangen hield in Las Vegas in de laatste fase van zijn carrière, dat hij misschien zonder Colonel Parker er wel niet was geweest. Of althans niet de Elvis, de wereldster.
Maar dat vond ik ook heel raar, want hij vertelt bijvoorbeeld in het begin van die film, zegt hij, Tom Hanks in dat rare accent, van ik heb Elvis gemaakt tot wat hij was. Zonder mij was er geen Elvis. En dan zie je een scène waarin hij Elvis voor het eerst ziet spelen. En eigenlijk is Elvis al af op dat moment. Ik bedoel, hij heeft al een hit. Hij doet al zijn bekende bewegingen. Er zijn al gillende meisjes in het publiek.
Ja.
Hij is er al. Hij heeft hem niet gemaakt. Hij heeft hem gevonden misschien. Maar hij zegt, ik heb hem gemaakt. En ook die gillende meisjes vond ik ook heel... En dan zegt hij ook, I could see it in the eyes of that one girl. Zo'n hele zaal vol met de gillende meisjes. Maar toen had hij het door. Ja, door de ogen van het ene meisje, toen zag hij de potentie van Elvis.
Ja, en daardoor krijg je ook nooit het idee waarom hij zo aan de halsband van Colonel Parker liep. En bleef lopen. Alsof hij echt van die man afhankelijk was. En dat wordt nooit duidelijk gemaakt.
Nee, er wordt heel even genoemd in een scène met B.B. King. Dat B.B. King, hij is vrienden met B.B. King, dat was hij ook in het echt. En hij is dan samen met hem in een club waar Little Richard optreedt. En daarna hebben ze nog een gesprekje. En hij vraagt hem ook, waarom doe je niet zelf je zaken? Maar Elvis, die wil zijn zaken niet zelf doen. B.B. King, die zorgt voor zijn eigen management. Die doet zijn eigen business. Maar Elvis, die wil dat helemaal niet. En die laat het dus met liefde over aan iemand anders. Alleen, de verkeerde.
Maar dan nog, dan moet je het ook 100% durven door te voeren in de hele film. Dat je het door zijn ogen, door zijn merkwaardige, door make-up verwrongen ogen ziet.
Ja, ja.
Maar dat is niet het geval waardoor het zo'n biopic wordt dat van alles en nog wat wil aanstippen, wil doen. Mm-hmm. Maar het komt nooit helemaal echt tot leven. En het is jammer, want volgens mij hoeft het niet zo moeilijk te zijn om van hem een mooi tragisch figuur te maken. Hij was een heel tragisch figuur. Waarom voelde ik dan nooit één seconde op zijn minst een vochtig ooghoekje aan het eind van de film? Ik vond hem geen mens van vlees en bloed. Dat is Tom Hanks niet. En hoe goed Austin Butler ook is in de rol van Elvis Presley, ook hij wordt geen mooi emotioneel wezen door die achterlijke hyperstijl van Baz Luhrmann's regie.
Ja, het komt inderdaad. Ik denk dat Austin Butler had hem prima een mens van leven en bloed kunnen maken, maar de film is daar helemaal niet in geïnteresseerd.
Nee, en überhaupt niet in zijn... Ik voelde geen oprechte interesse van Baz Luhrmann in zijn leidend voorbeeld. Zonde, want hij vindt het gewoon een. Hij gebruikt eigenlijk Elvis als excuus om weer zijn, ja, zijn grote discobal over, over uren te laten draaien. En dat ging me op een gegeven moment zo verschrikkelijk tegenstaan. En wat ook al niet helpt, is dat er van die ontzettende clichés in zitten, als de rollende krantenkoppen in beeld, om het verstrijken van de tijd aan te geven. En er is nog iets raars aan de hand. Waarom hebben ze hier van Elvis een soort van verkapte burgerrechtenactivist gemaakt?
Dat is heel, heel erg raar.
Heel vent. Waarom zouden ze dat doen?
Een hele rare keuze. Ja, nou, ik weet dat in werkelijkheid is hij juist beschuldigd van een soort, in het Engels zeg je appropriation of culture. Dus dat hij de zwarte muziek eigenlijk meer heeft geïncorporeerd in zijn muziek. En of dus eigenlijk een beetje gestolen heeft, geleend heeft. En dat hij daardoor groot geworden is. En dat hij vooral groot geworden is omdat hij blank was. En zwarte muziek maakte, zeg maar. Maar hier maken ze hem dus echt als een soort voorvechter van de tegen het segregisme en zo. Maar het is heel, op een heel rare manier gedaan ook. Hè. Ik bedoel, soms, je ziet hem huilen als Martin Luther King wordt doodgeschoten. Oké, fair enough. Maar er is ook een moment dat
Alsof tegen het zijn beste vriend is. Alsof hij, zijn lot verbonden is met die van Martin Luther King.
Ja. Ja, en eerder in de film is er nog een bizarder moment dat hij heeft dan een optreden waarbij de politie heeft gezegd, je mag niet met je heupen schudden. En hij doet het dan toch, hij is de grote rebel. Oh ja. En dat wordt dan wordt er heen en weer gesneden tussen dat concert en een rally van extreemrechtse kloekoekslijnachtige mensen.
Inderdaad.
En dat heeft niks met elkaar te maken. Die mensen hebben het niet over hem, hij heeft het niet over hun. Het wordt gewoon door elkaar gesneden en daardoor moeten wij maar de suggestie krijgen dat Elvis een voorvechter voor tegen racisme was. Maar dat is, er zit geen enkele inhoudelijke link tussen die twee scènes.
Wil Baz Luhrmann geen ruzie hebben met de echte Elvis-fans en in ieder geval een beetje de middenweg opzoeken als het gaat om Elvis die de zwarte muziek adopteerde en naar zijn hand zette? Is er dan niet sprake van een beetje witwassen?
Ja, ik denk het zeker. Ja. Hij wordt natuurlijk wel geplaatst inderdaad als enige blanke die opgroeit in een zwarte wijk. Zijn vriendschap met B.B. King en Little Richard en zo wordt ook duidelijk weergegeven met Mahalia Jackson. Dat was allemaal waar natuurlijk. Maar het wordt zo gebruikt of zo om een ander beeld van hem te scheppen. En dat ook dat protestlied wat hij dan aan het einde zingt nadat Robert Kennedy is doodgeschoten. Ik weet niet. Er lag te veel nadruk op in ieder geval. Dat op zijn minst.
En wat vind je van de muziek? Want Baz Luhrmann zou Baz Luhrmann niet zijn als hij er een wilde cocktail van maakt. En dat we niet alleen Elvis horen, maar ook Britney Spears en de Italiaanse rockband Måneskin.
Måneskin, ja. En als we inderdaad in Harlem waren of in de Bronx, ik weet niet waar die was, dan horen we ineens hiphop. Ik weet niet of dat met Elvis teksten was of dat net. Nee, volgens mij was het gewoon een hele normale hiphop. Ja, het stoorde me niet echt. Op zich hoeft natuurlijk een film over Elvis niet alleen maar uit Elvis muziek te bestaan. En zolang, ik bedoel, alle concerten, alle optredens waren wel echt Elvis. En dan, ja, muziek die op de achtergrond klinkt tijdens andere scènes. Ja, daar mag hij best mee spelen. Het stoorde me niet heel erg. Het was niet mijn keuze geweest, maar ik vond het ook geen ramp.
Ik had er iets meer moeite mee omdat het me echt afleidde. En het is toch ook weer onderdeel van hoe het audiovisuele belangrijker is dan het drama dat eronder ligt. En daar heeft
Norman
wel vaker een probleem mee, zoals eerder aangestipt. Maar hier helemaal. Dus het leidde mij toch af. Ik dacht, ja, dit is toch ook weer een vormding en niet een inhoudelijk ding. Ik had echt heel veel zin in deze film. Ik had hem zo graag mooi willen vinden. Ik wil eigenlijk elke film mooi vinden. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen.
Yeah.
Ik heb al heel wat haatmail gekregen trouwens op basis van mijn AD-recensie en eerdere tweets van mensen uiteraard van de Elvis fanclub. Je hebt een Nederlandse fanclub en die zei ook van ja, hoe hou je het in je hoofd om zoiets op te schrijven en je hebt er helemaal geen verstand van. Nou ja, dat heeft bijna geen zin om je daar tegen te verdedigen. Ik heb er ook geen verstand van. Ik vind ook dat ik geen verstand van hoef te hebben als filmcriticus. Jij ook niet. Maar goed, die mensen zou je altijd hebben. Ik bedoel, zouden we hier weer een beetje de Bohemian Rhapsody kunnen krijgen, dat de critici wat pittiger zijn dan de Queen-fans en in dit geval de Elvis-fans?
Ik weet het niet, want ik denk wel dat die Baz Luhrmann-stijl ook, zeker dat eerste uur, dat is voor iedereen zware kost, denk ik. Een Elvis-fan zit daar ook in een rollercoaster. En die wil eigenlijk, denk ik, ook meer weten over het begin van de carrière van Elvis, waar je gewoon doorheen gesmeten wordt.
Ja, of de filmcarrière van Elvis.
Of de filmcarrière, ja. Ik denk dat hij 3 minuten tijd krijgt, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik weet het niet. Het is niet zo. Bohemian Rhapsody was nog erger. Was nog veel erger. Dit is, er zijn hier weg wel dingen die mooi werken. Ik vind het mooi weergegeven hoe die uiteindelijk in die gouden kooi terechtkomt in Las Vegas.
Vooruit.
En dat hij echt geen uitweg heeft. Ik vond dat wel, ik heb geen tranen gelaten, maar ik vond het wel echt een emotioneel moment. En ik heb wel echt te denken van, jezus man, die man is gewoon helemaal voorgelogen. En die zit daar in Vegas en hij komt er gewoon nooit meer weg. En alles wat hij wil is een internationale tournee maken. En hij is nooit de Verenigde Staten uit geweest. Omdat zijn manager hem gewoon vasthield in Las Vegas. En dat vond ik wel mooi weergegeven. Ik vind het jammer dat hij dan... Kijk, dat linkt hij dan een keer mooi aan Suspicious Minds. Hè? Dat liedje van Elvis. Want dan zegt hij, I'm caught in a trap. Nou, leuk de eerste keer. Maar dan doet hij het later nog een keer. Dat vind ik dan wel weer een beetje jammer. We hadden hem al begrepen, Bas. We hadden hem al. Maar wat je zei, ik ben geen expert in Elvis. En dat is wel wat wel bij mij getriggerd heeft. Dat ik weet niet heel veel van Elvis. En ik moet wel zeggen dat dit mij in een soort wiki rabbit hole heeft gestopt. Ja. Dus ik ben wel heel veel op gaan zoeken. En dus die film heeft wel mijn interesse in Elvis doen opbloeien. En ik wil nu ook wel graag een documentaire kijken om iets meer over de werkelijkheid te weten te komen. Dus in dat opzicht is de film wel geslaagd, maar eigenlijk vooral door zijn eigen tekortkoming.
Dat had ik een beetje, vooral eigenlijk in de figuur kolonel Parker. Want je kan mij niet vertellen dat zo'n karikatuur was als in de film door Tom Hanks wordt neergezet. Dat moet ook een echt mens zijn geweest. Ik vind dat zo fascinerend, want die man die hield dus eigenlijk soort van verborgen dat hij Nederlands was, omdat hij... Ja, het leek wel als een masker. Hij wilde dat niet laten blijken, omdat hij... Ja, waarom eigenlijk niet?
Nou ja, er wordt natuurlijk gesuggereerd dat hij misschien fout was in de oorlog of zo. Hè? Hij is vlak na de oorlog naar Amerika gekomen. Hij heeft een valse naam opgegeven en nooit een paspoort aangevraagd. Dus er is iets in zijn verleden wat hij blijkbaar wilde verzwijgen. Of in ieder geval, dat suggereert de film een beetje. Maar
dat is mij ook ingefluisterd en daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Radio 5 heeft een podcast gemaakt over kolonel Parker onder de naam Het Geheim van kolonel Parker. En daar ben ik wel nieuwsgierig naar geworden. En misschien kan ik op die manier ook het vetzoet van Tom Hanks een beetje van me afschudden. Jongens, kom erop met die feedback. Dat kan naar movieinsiderspodcast@gmail.com. Dat is ons e-mailadres. Je kan ons ook vinden op Twitter en Facebook. Op Instagram zijn we te vinden. Of laat een reactie achter op movieinsiders.nl. Als we nou een argument lezen waarvan we denken, wauw, shit, ja, dat is een goeie. Nou, laat horen en misschien lezen we hem voor in de volgende aflevering.
Zeker, ja, dan komt hij terug. Zeker. Wat gaan we nog meer doen? Hierna een top 5 muzikale biopics. Dus biografische films over mensen in de muziekindustrie. Maar eerst gaan we luisteren naar...
Nou, laten we even een flartje laten horen van hoe Austin Butler klinkt als Elvis. Want daar kunnen we allebei zeker over eens worden. Hij is de moeite waard. Hij heeft de looks en de moves.
En de voice, ja. Well, you may go to college. You may go to school. You may have a pink Cadillac, but don't you beat nobody's room. Now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I want to play house. Well, listen, I'll tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house now, baby. Come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I want to play house. You always play house. Just one thing, baby, I don't want you to know. Come on back and let's play the house, and we can do what we did before. Now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play. Tijd voor de top 5 muzikale biopics. Dat zijn er een hele hoop, maar zitten daar een hele hoop goeie tussen. Jasper, was dit een moeilijke lijst om samen te stellen? Nou, ik denk dat het makkelijker was om een top 5 slechtste biopics te maken. Dan hadden we veel meer keuze gehad. Ja, dit is, de biopics is een genre wat heel vaak aan een soort hele vast stramien zit, zeg maar. Als je kijkt naar Walk the Line of Ray of dat soort films, Bohemian Rhapsody, die hebben allemaal dezelfde structuur. En ook Elvis deed het ook een beetje. Ze beginnen eigenlijk aan het einde. Ze beginnen als Johnny Cash moet gaan spelen voor de Falcon Prison. En dan snijden ze terug naar het begin en krijg je het hele verhaal tot het moment. En bij Bohemian Rhapsody is het voordat ze in Wembley opgaan, dat is de eerste scène, en dan gaan ze terug en dan krijg je alles. Er is ooit een hele mooie parodie gemaakt op dit genre. Die heet Dewey Cox. Walk Hard heet die. Dewey Cox, de Dewey Cox story. Met
John C. Reilly?
Yes, met John C. Reilly in de hoofdrol. En die, nou, als je die kijkt, dan kan je eigenlijk nooit meer een van die slechte biopics kijken. Want het is raak in alle aspecten. Het is echt een hele goede honorable mention vooraf. Maar het is fictie, dus we mogen hem niet in onze lijst zetten.
Ik ga het bruggetje maken met... Jij noemde namelijk die titel al even. En ik ben een apologist voor deze film. Ja, alle clichés komen zo'n beetje voorbij. Maar ik vind Walk the Line echt zo'n heerlijke film.
Ja, okay.
Ik heb echt een zwak voor Walk the Line met Joaquin Phoenix als Johnny Cash en met Reese Witherspoon als June Carter. En die casting is eigenlijk perfect. De Reese Witherspoon kreeg hier een Oscar voor. Of dat nou helemaal terecht was, dat weet ik niet. Maar ze is wel goed. Ze knettert wel echt van het scherm. De chemie die zij heeft met Joaquin Phoenix is hartstikke goed. En ook al, het is een mooi voorbeeld van hoe je alle clichés kan behandelen, maar dat er toch genoeg liefde in de film zit. Hier voel je wel de liefde van de scenarist, die weet ik even niet, maar de regisseurs in dit geval, James Mangold. Maar ik, ja, Walk the Line, het sfeertje, de setting, de muziek, hoe Joaquin Phoenix en Reese Witherspoon, de personen die zij moeten vertegenwoordigen, echt hun eigen maken. Ik ben door die film ook meer naar Johnny Cash gaan luisteren. In plaats van alleen naar Wikipedia gaan, want dat was de beste aanbeveling die je Elvis kon geven. Maar het valt me vooral af. Jij vond het helemaal niks?
Nou ja, ik vind dus dat die film inderdaad veel te veel vasthoudt aan dat stramien. Ja, er wordt wel goed in gespeeld en de muziek is natuurlijk heel goed. En het is ook iemand, en dat is waar een film interessant wordt, iemand waar je inderdaad minder over weet. Of ik in ieder geval niet zoveel over weet. En dat aspect is dan interessanter aan. Maar het is voor mij, vooral, ik vind het niet zo'n slechte film, maar ik vind het zo zonde. Het had zo'n veel betere film kunnen zijn als wat losser met dat, hè, met die vaste geraamte van een biopic om waren gegaan. Zeg maar. Dit kleurt echt alle vakjes in, zeg maar.
Oké, fair enough. Wat is jouw nummer 5?
Mijn nummer 5 is een film uit 1986 van Alex Cox. Een van de beste films over punk. Sid and Nancy.
Oh ja, ja. Moet ik weer eens zien. Die heb ik ooit wel eens gezien. Ik heb hem niet in mijn lijst.
Niet in je lijst, oké. Okay. Nee. Nou, dat is mooi. De film houdt zich helemaal niet in. En het laat ook... Want het gaat dus echt over punk. Het gaat over Sid Vicious. Gespeeld door... Het is ook geweldig om te zien. Een jonge Gary Oldman als Sid Vicious. Zijn tegenspeelster Nancy Spruggen speelt dan een Nancy. Ze spelen alle twee de sterren van de hemel in dit verhaal. En dat verhaal speelt zich eigenlijk af nadat de Sex Pistols uit elkaar zijn gegaan. En zij verdoen hun tijd in een hotelkamer. En die film die gaat dus niet, die schrikt niet weg om juist de leegte te laten zien achter de punk. En de verveling en de desillusie. En de pijn die achter die hele korte punkgolf schuil ging. Ja, zij zitten dus in een hotelkamer tijdens die film. Sid is verslaafd en hij wil gewoon heel graag zijn drugs. Het is een hele rare, mooi geschoten, maar ook heel soort hallucinerende film af en toe. Ja, Sid wil zijn drugs, maar die is drugs. Ja, is dat de heroïne of is dat de beroemdheid en het succes dat hij is kwijtgeraakt?
Ik heb zin om hem weer eens aan te zetten.
Ja, moet je zeker eens doen. Ja. Zeker eens doen.
Oké, dan ga ik voor een film die misschien voor heel veel mensen ook een beetje in het rijtje past. Ja, wel goed gespeeld, maar tikt wel alle boxes aan. Het is Shine met Jeffrey Rush. Het is eigenlijk de breakthrough performance van Jeffrey Rush, die er ook een Oscar voor kreeg. En hij speelt David Helfgott. En dat was niet een hele beroemde pianist eigenlijk, maar wel iemand Hij was heel muzikaal, absoluut. Hij wordt niet gezien als een geniaal muzikant. Maar wel iemand die ondanks zijn autisme een heel eind kwam. En onder meer zich stortte op het derde pianoconcert van Rachmaninoff. De Rach 3, zoals die bekend staat. Misschien komt het deels omdat ik zelf klassiek ben opgevoed. En vanaf mijn zesde tot ver in mijn tienerjaar piano heb gespeeld. Mijn ouders hadden zo graag gewild dat ik concertpianist zou zijn geworden. Maar ik zit hier met Jasper achter een microfoon. Dus het kan verkeren. Is ook leuk hoor, Jasper. Maar Jeffrey Rush als David Helfgott is echt fantastisch. Zonder dat hij in de gemene valkuilen valt van het nadoen van een autist. Het is ook een hele warme, het is een hele moeilijke, maar ook een hele warme persoonlijkheid. Iemand die op een gegeven moment een relatie krijgt met de persoon die hem verzorgt, gespeeld door Lynn Redgrave. Maar ook de relatie met zijn vader, een Holocaust survivor, gespeeld door Armin Mueller-Stahl. Vind ik heel erg mooi. En het is eigenlijk een film in twee actes. Je ziet hem in zijn jonge jaren. Hoe hij zich opsloot in een zolderruimte. Alleen maar kattenvoer at. En zich volledig op het pianowerk stortte. En dan op latere leeftijd. Dat hij wordt ontdekt als hij ergens in een bar zit te spelen. Een hele mooie film. Omdat hij ook heel rauw durft te zijn. Dus ja, er zitten ook hier wat clichés in. Maar het is wel heel erg aan het leven gegrepen en heel doorvoeld, heel doorleefd. En nogmaals prachtig gespeeld door Jeffrey Rush, die eigenlijk daarna nooit echt beter is geweest, denk ik.
Wauw, ik heb hem niet gezien, dus ik ga hem eens aanzetten.
Ah, kijk eens aan. Ja, maar het is echt een mooie film, hoor.
Oh, so you can read music.
Oh, kind of. Perhaps I'm just turning over a new leaf. But that's all right, isn't it?
My name is Beryl Alcott. What's yours?
Alcott. Oh, that sounds a lot like my name. Helfgott, that's my name, Beryl.
Helfgott?
That's right. Ridiculous. It means with the help of God. It's ridiculous.
What's name, Mr. Helfgott?
Ridiculous. Oh, your first things first, Beryl. David. I'm David. That's
you're David Helfgott.
That's right, Beryl. That's right.
But I used to watch you win all those competitions.
Win some, lose some. You can't lose them all. It's not your fault.
I was quite a fan.
Voor mijn nummer 4 gaan we naar een Nederlandse regisseur. Eigenlijk was het een fotograaf, heeft carrière gemaakt als fotograaf. Anton Corbijn maakte zijn regiedebuut met Control uit 2007. Een film over het nogal moeilijke leven van Ian Curtis. En dat is de zanger van Joy Division. Deze film is in heel mooi zwart-wit geschoten. En Corbijn geeft ons echt een mooi beeld van de lagere klasse van Engeland, de lagere en de middelklasse in Engeland in de jaren 70. Die huisjes, hoe ze woonden en hoe Ian Curtis daar dan probeert uit te breken. Ian Curtis lijdt aan epilepsie en depressie. En we zien hoe hij daarmee probeert om te gaan. Maar we zien ook hoe hij probeert om te gaan met het geweld en het nihilisme wat zijn muziek teweeg brengt. Dus zijn muziek doet dingen met het publiek waar hij eigenlijk helemaal niet op uit is of waar hij niet per se achter staat. En ja, natuurlijk uiteraard gaat het ook weer over de prijs van succes, want daar gaan bijna alle biopics natuurlijk over. Want uiteindelijk kon Ian Curtis het allemaal niet meer aan en hij pleegde in 1980 zelfmoord vlak voordat Joy Division aan hun eerste Amerikaanse tour zou beginnen. Ik vind deze dus zo mooi omdat Corbijn zich niet zo aan die frame van een standaard biopic houdt. Het is heel anders gemaakt, heel anders geschoten. Er zitten echt prachtige scènes in. Ja, ik vond het echt een hele mooie film.
Nou, wat mooi, want dit is mijn nummer 3. Dus het sluit naadloos aan op jouw keuze. Ja, absoluut. Ik heb jou heerlijk laten uitrazen, want je hebt het prachtig gevangen, deze film van Anton Corbijn. Inderdaad, ik heb eigenlijk alleen nog genoteerd staan dat het bijna een kitchen sink drama is. Het laat ook heel mooi leven in die buurt zien.
Precies.
En het is ook wat ik altijd wel aardig vind bij muzikale biopics, wat je, als je de muziek kent, dan wil je dat gevoel wat je altijd hebt als je naar de muziek luistert ook terugvoelen in die film. En dat heb ik heel erg bij Control. Ik voel daar Joy Division. Ik voel daar Ian Curtis en de songs en dat rauwe randje, die niet perfecte stem ook van Ian Curtis. Hij wordt gespeeld door Sam Riley. En dat is zo'n acteur toen deze film uitkwam, Control, uit 2007. Toen dacht iedereen, nou, die gaat keihard doorbreken. Maar hebben we nou heel veel van hem gezien? Eigenlijk niet, hè? Zonde.
Nee, eigenlijk niet. Nee.
Jij mag door, Jasper, met jouw nummer 3 dan.
Mijn nummer 3. Een biopic over niet één artiest, maar een hele groep. En dan heb ik het over NWA, het rapperscollectief van de West Coast, die in het geweldige Straight Outta Compton geportretteerd wordt. Straight Outta Compton is een film in 2015 geregisseerd door, even kijken, F. Gary Gray. Het volgt dus de rappers uit de groep NWA en hun rise and fall, zoals alle biopics. Maar het gaat over nog veel meer. Want NWA staat bol van de woede over racisme en over politiegeweld in South Central Los Angeles. En de film laat heel mooi zien wat er gebeurt als het NWA lukt om ook bij de witte bevolking door te breken. Sowieso spat deze film van de energie en uiteraard van de geniale muziek en van de vele cameo's. Het is, als je van hip-hop houdt, echt een genot om naar te kijken. En een hele originele vorm ook voor een biopic, omdat ja, het is niet een standaard verhaaltje wederom, omdat je natuurlijk een hele groep volgt.
Cruising down the street in my 6-4.
That ain't it. It really ain't.
Hey, Dre, you gotta go if we gonna do this. Cube, you gotta go.
Fuck out of here, yo.
Nah, nigga, both of y'all.
You talking to me?
Bye.
Go, Cube. And y'all, get the fuck out of here, man. Yeah, so we can get this shit done.
Write the song, Cube. Shut the fuck up, Q.
What I do? He's with you, Q.
Yo.
Yes, man. Come on.
You know what?
Whatever.
Nou, dat is een film die nog op mijn lijstje moet, want ik heb hem nog niet gezien.
Oh, die moet er wel op, ja. Ja.
Ja, ik heb er veel over gehoord en na jouw lovende woorden word ik extra nieuwsgierig, dus die schuift omhoog. Mijn nummer 2 dan. Ja, had het al over een originele vorm, maar het kan nooit origineler worden dan I'm Not There, een film over Bob Dylan. En Todd Haynes is een groot fan van Bob Dylan, een groot bewonderaar. En wat hij heeft gedacht is eigenlijk perfect. Hij dacht gewoon niet aan beginnen om één acteur te zoeken die Bob Dylan perfect neerzet en dan zijn hele leven te vangen. Hij heeft voor iets heel anders gekozen. Hij laat in verschillende verhaallijnen Bob Dylan in verschillende incarnaties en dus ook verschillende acteurs zien. En daarmee vangt hij steeds snippers van in ieder geval zijn persoonlijkheid en zijn leven. En tezamen moet je eigenlijk daar het Bob Dylan gevoel meer bij krijgen. Het is het perfecte film die aantoont van je hoeft niet. Het is geen soundmix show, weet je wel. Het is ook geen imitatiewedstrijd. Als je de geest van de persoon maar vangt. En dat doet hij heel, heel knap. En wie dat onder meer doen zijn Christian Bale en Heath Ledger. Maar uitgerekend een vrouw speelt hier de beste Bob Dylan. Dat is Cate Blanchett. Zij is zo verschrikkelijk goed als Bob Dylan. Het is jammer dat ze hier geen Oscar voor kreeg. Dat is wel grappig. Eigenlijk is deze film anti-imitatie. En ik ben eigenlijk ook een beetje anti-imitatie. Maar Cate Blanchett geeft wel een geweldige Bob Dylan-imitatie. Dus dat moet er dan ook bij gezegd worden. Het is verder in zwart-wit en het is een hele experimentele film. En in het begin denk je van, wat gaan we nou krijgen? Maar aan het einde kan je niet anders concluderen dan dat je een echt goede film hebt gezien over Bob Dylan. En die ook daadwerkelijk de persona en de muziek van Bob Dylan helemaal weet te vangen.
Ja, ik vind het ook heel knap. Het is inderdaad dat dilemma van hoe vang je Bob Dylan. Want Bob Dylan is iemand die zichzelf voortdurend opnieuw uitvindt en heel veel verschillende gezichten heeft. En hij kiest er dus inderdaad voor om hem gewoon letterlijk 6 verschillende gezichten te geven. Heel erg mooi geraakt. En al die gezichten, al die acteurs zijn dus niet per se hem die jong en iemand die hem als jong en dan iemand iets ouder of zo. Nee, ze zijn gewoon een ander aspect van Bob Dylan eigenlijk. Een ander deel van het fenomeen Bob Dylan.
Maar heb je hem ook in je lijst staan?
Ik had hem in mijn lijst staan. Ik had eigenlijk een lijst van 6. Dus nu jij deze genoemd hebt, heb ik een lijst van 5.
Okay,
dat
nou,
komt heel mooi uit.
Prima.
Komt heel mooi uit.
komt heel mooi uit, ook omdat we dan iets meer verschillende soorten films kunnen laten horen.
Precies.
Maar wat zet je dan wel op nummer, waar zijn we aan beland? Nummer 2 bij jou?
2? Nummer 2, ja, ik ben heel erg bang dat ik hier jouw nummer 1 wegkaap.
Ja, dat gaat gebeuren, ik weet het zeker, kom maar door.
Ja, een klassieker, 1984, Miles Forman. Ja,
ja? Zeker.
Amadeus. Ja, net als in Elvis, we volgen in Amadeus eigenlijk niet het wonderkind Mozart. Maar vervolgens zijn grote concurrent, Antonio Salieri, gespeeld door F. Murray Abraham en Who. En vooral die keuze, die dus bij Elvis totaal niet werkte, die keuze werkt in deze film ontzettend goed. De keuze om de film aan Salieri te hangen en niet aan het genie Mozart. Ook omdat het genie Mozart natuurlijk heel moeilijk bereikbaar is. Hoe kan je, ja, je kan niet in hem komen omdat hij zo onvatbaar is. De film is gebaseerd op een stuk van Peter Schaffer. Die won daar een Tony voor. De film zelf won overigens 8 Oscars, waaronder beste film. Het is echt een heerlijk kostuumdrama over de rivaliteit van deze twee 18e-eeuwse componisten. Het gaat over een mannelijke drang naar competitiviteit en over het mysterie van het genie.
Ja, exact. Het gaat over genialiteit. Ja, het is inderdaad bij nummer 1 allereerst. Ik moet allereerst ook gezegd hebben dat F. Murray Abraham nog steeds, in, volgens mijn boekje, een van de beste acteerprestaties uit de filmgeschiedenis hier weggeeft. Die zou ik zeker in mijn top 50 stoppen. Beste acteerprestaties ooit. Wat ook zo hij had ook een lachwekkend karikatuurtje kunnen worden in deze film. Maar Salieri is iemand die zowel duivels is als met wie je ook echt wel te doen hebt. Hij kan gewoon niet eens in de schaduw staan van Wolfgang Amadeus Mozart. En die afgunst is zo voelbaar. Het is zo pijnlijk. En wat het extra pijnlijk maakt, is dat Salieri is een hele keurige, deftige man. En toen hij eindelijk de grote Mozart zag, waar zoveel over werd gefluisterd in Salzburg, en hij ziet hem eindelijk, dan blijkt het zo'n ontzettend schooiertje te zijn. Zo'n bijna een eikeltje, een beetje een omhooggevallen manneke. Wolfie wordt hij ook genoemd door Constance, zijn vrouw. Dit is overigens zo'n film waarin ik echt geen seconde moeite heb met het feit dat ze allemaal Engels praten. Dat vind ik ook heel knap. Het is zo goed gedaan. Dit is ook zo'n film waarin je eigenlijk, Het is fictie. Het is niet echt gebeurd. De rivaliteit stelde geen reet voor. Het is echt fictie. Maar je zou zo graag willen geloven dat dit het verhaal is wat een mooier drama rondom de persoon Mozart kan je bijna niet bedenken. En het is zo goed uitgevoerd dat Salieri ook aan zijn sterfbed van Mozart zit en hem helpt zijn eigen requiem te schrijven. Ja, ik heb deze film zeker 20 keer gezien. Ik moet hem elke zoveel jaar moet ik hem weer eens aanzetten. En dan krijg ik weer kippenvel. En echt niet alleen vanwege de muziek. Ja, dit is echt mijn onbetwiste nummer 1 zelfs.
Astounding. It was beyond belief. Please. Were first and only drafts of music. But they showed no corrections of any kind. Not one. He had simply written down music already finished in his head. Page after page of it, as if he were just taking dictation.
Dan mijn nummer 1. Ja, mijn regels waren net iets anders dan jouw regels. Voor mij waren het biografische films over mensen in de muziekindustrie. En deze gaat niet over een muzikant, maar wel iemand die belangrijk was in de muziek. Om precies te zijn, in de muziek in Manchester, vanaf zo'n beetje het begin van de Sex Pistols. We volgen Tony Wilson, gespeeld door Steve Coogan. Een tv-persoonlijkheid die zichzelf zo serieus neemt dat hij eigenlijk niet meer serieus te nemen is.
Ik heb deze niet gezien, volgens mij.
Oh. Ik heb het over Michael Winterbottom's 24-Hour Party.
Ja, ik heb hem wel gezien. Wat erg. Ja, ik heb gewoon misschien niet zo heel. Ik zag hem toen ik veel te jong was misschien. En is daardoor ook niet echt blijven hangen. Ik zag hem in een sneak preview een keer. Ik had niet zoveel en heb ook niet zo superveel met die muziek. Misschien is dat het, maar blaas me omver, alsjeblieft.
Ja, het is, ik vind het echt een geniale film. Het is een parodie, maar het is ook een echte biopic. Winterbottom maakt heel geniaal gebruik, ook bijvoorbeeld van echte beelden en fictie door elkaar heen. We zien bijvoorbeeld Coogan bij een concert van de Sex Pistols staan. Maar dan staat hij dus echt tussen de dansende mensen en dan draait de camera en dan zie je de echte Sex Pistols spelen. Dus je krijgt heel erg het gevoel van hij is echt in die tijd, of bijvoorbeeld de echte Joy Division. En die persoon, die Tony Wilson, was dus een tv-persoonlijkheid, maar hij wordt eigenlijk een soort baas van een platenlabel, want hij ziet de waarde van deze muziek in en hij probeert er iets van te maken. En uiteindelijk, het wordt wat, maar het was natuurlijk een hele korte golf en uiteindelijk gaat alles weer kapot. Maar ja, dat hoort in een biopic. Hij werkt heel goed voor mij, die film, omdat het echte nostalgie opwekt, zeg maar. En niet een soort gemaakte nostalgie, zoals we best wel vaak gezien hebben de laatste tijd. Het gaat echt over een tijd waarin, ja, hoe zeg je dat, de gekken het baas zijn van het gekkenhuis, zeg maar. En waarin muziek alles was voor mensen in die tijd in Manchester. Het is een film die echt van zijn personages houdt en begrijpt ook heel goed waar het over gaat, wat de Sex Pistols precies mee begonnen zijn. En hoe dat doorging met Joy Division en hoe de jaren 90 dat uiteindelijk helemaal vermoord hebben. Het neemt zichzelf ook niet serieus. Zelfs op een gegeven moment is er een scène waarin Steve Coogan in de camera kijkt en zegt van, ja, hier zat eigenlijk een andere scène, maar die is weg, maar die zal wel op de DVD komen of zo. Dus hij neemt zichzelf ook echt niet zo serieus. Ja, het gaat gewoon over een hele periode in de muziek in Manchester. Het is echt een prachtige film. De mix van echt en nep en de liefde, vooral de liefde voor de muziek, springt hier zo erg uit.
Ja, jeetje. Jasper, die ronkende woorden van jou. Ik kan daar helemaal enthousiast van worden. Deze film moet ik dus echt een tweede kans geven. Ja, dat heb je wel eens met een film. Dat ja, je op het verkeerde moment ziet of je hebt er de leeftijd niet voor of je hebt er de klik niet mee qua muziek. Ja.
Ja, kijk deze zeker nog een keer, want het is echt, een geniale film.
How do you answer the charge that you're a fascist?
What?
Your band Joy Division, named after a group of women captured by one of the SS for the purpose of breeding perfect Aryans. Isn't that sick?
Have you never heard of situationism or postmodernism?
We need to talk to in here.
Do you know nothing about the free play of signs and signifiers? Yes, we've got a band called Joy Division. We've also got a band called Geruti Column. I'm sure I don't need to point out the irony there. What the fuck's going on?
We need a doctor, I don't know.
What's wrong with
it? Is that a fit or something?
Mm. Oi, fuck off. Fuck off, one leg, one on view.
Be well, I've seen him do it.
Nou, ik heb dan als eervolle vermelding, die vond ik een beetje buiten de boot vallen, omdat hij gewoon niet zo'n hele bekende pianist is. Maar ik heb het wel over de pianist van Roman Polanski.
Ja, daar heb ik ook aan gedacht.
Ja, oké, okay, ja, dat is een muzikale biopic. Ik vind dat echt een geweldige film. Ook een beetje autobiografisch.
Adrian
Brody, die er een Oscar voor won. Ja, het is een geweldige film. Maar het is nou niet van, oh ja, die Spielman. Want zo heette die, geloof ik, de pianist in kwestie. Maar een geweldige film. Had jij nog eervolle vermeldingen?
Nou, eigenlijk niet, want we hebben deze uitzending zo'n beetje gisteravond bedacht. Dus ik heb gewoon 5 films. Dat was het.
Ja.
Ik heb ze gewoon even uit mijn hoofd een top 5 gemaakt.
Nou, 2 gelijke met Amadeus en Control.
Ja.
Dus volgens mij hebben we aardig wat van het palet het palet van muzikale biopics kunnen laten horen.
Ik denk het ook. En ik denk ook dat we niet zoveel, honorable mentions hebben, omdat dit gewoon de goede biopics zijn.
Tot zover deze top 5, geloof ik.
Dat was onze top 5 en dat was ook onze uitzending.
Ja.
Ja, wat we volgende week gaan doen is nog niet helemaal in beton gegoten. Deze aflevering was eigenlijk dus heel spontaan en uit de losse pols. Ik heb geen enkele aantekening voor mijn neus gehad vandaag. En volgende keer, ja, er komt wel wat uit. Er komt een documentaire uit over Charlie Chaplin.
Ja,
daar
real
willen we
Charlie
misschien
Chaplin
wat mee.
Ja.
Ja. En hoe heet die nou? Die andere? De Surprise Part 2, geloof ik?
Nee, de Souvenir Part 2.
De Souvenir Part 2. Oh ja, natuurlijk. De Souvenir Part 2. Daar kunnen we misschien ook wat mee doen. Maar we zitten natuurlijk een beetje met John, die is binnenkort weer op vakantie. Jij bent een week weg. Ik ben straks ook weer lang weg. Dus we moeten even kijken wanneer en waar we dit allemaal gaan opnemen.
Maar daar komen we vast uit. En om alvast een leuk lekkermakertje. Ik had een erg leuk gesprek met de scenarist en regisseur van een van de fraaiste horrorfilms van het jaar, The Innocents, een Noorse film. Ja. Dat is Eskil Vogt. Vogt, moet je geloof ik zeggen. Ik heb hem nog gevraagd, maar ik ben het alweer even vergeten. Vogt. Hij is ook hij is een Oscar-genomineerde meneer, want hij ontving een nominatie voor zijn scenario van The Worst Person in the World. Dat is ook van zijn hand. Hij heeft heel veel met Joachim Trier samengewerkt, maar dit heeft hij ook geregisseerd. En The Innocents, ik ga vast tegen iedereen zeggen die nu luistert, gaat dat zien, want dat is echt iets bijzonders. Probeer er zo blanco mogelijk in te stappen. Ik had een leuk gesprek met deze man, dus dat interview kunnen we binnenkort brengen. Dat is over een week of twee.
Ja, en hoe dat... Dan hebben we ook Thor waarschijnlijk.
Ja, Thor. Love and Thunder heet dat ding, geloof ik. Wel weer van Taika Waititi. Laat maar komen, want ik vond die vorige van hem erg leuk, eigenlijk.
Heel erg leuk. En Our Flag Means Death vond ik ook een geniale serie. Dus kom maar door.
Ja, kom maar door. Daar gaat ze weer wat draaien. En volgens mij allemaal leuke bespreekfilms. Tot die tijd, laat van je horen. Ik heb de platforms al genoemd waar we te vinden zijn. Maar ook hoe je ons kan vinden op Twitter bijvoorbeeld. Op de achtergrond hoor je mijn lieftallige dochter van bijna 6 maanden oud. Maar als het een podcast uit de losse pols is, mag dat ook best. Vind ons op Twitter, @movieinsight, Instagram en Facebook. Of stuur ons een e-mailtje, movieinsiderspodcast@gmail.com. Zullen wij eruit gaan met wat muziek uit een van onze keuzes? Jij mag kiezen, Jasper.
Dat is wel een goeie uit. Een van onze keuzes. Dan heb ik eigenlijk wel zin in wat Joy Division.
Nou, zullen we dat gewoon doen? Het nummer
Love
Control.
Love Will Tear Us Apart.
Love Will Tear Us Apart, die is mooi.
Tot volgende week.
Tot de volgende keer.
He's Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama.
Huh?
It is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.